Satan, achter mij. Ik heb me werkelijk verbaasd over deze gemeente. Er wordt hier niet zomaar gesproken over een geestelijk vlekje, blind vlekje. Nee, deze gemeente was totaal geestelijk blind. Hoe kan het zo zijn dat je als gemeente zo verkeerd kan inschatten? Ze hadden de naam dat ze leefde en ik stelde mij voor, het staat er niet precies beschreven. Maar als het de indruk wekt dat het levend is, dan moet het bruisend zijn geweest. Dan moeten daar allerlei bedieningen zijn geweest. Misschien genadegaven van God die floreerden. Maar toch zegt Jezus, u bent dood. En hij gaat zelfs nog verder. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Deze gemeente was ten dode opgeschreven. Lag aan het infuus. Moest zelfs nog het overige, dreeg ook nog te sterven. En God moest een ernstige vermaning spreken. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen. Als een dief en zult u beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Ik was aan het bidden en ik dacht, Heer, hoe kan het zo zijn dat deze gemeente zich zo verkeerd heeft ingeschat? Ik kwam tot drie opties. Optie 1, deze gemeente had geen profetische adviesgroep. Optie 2, deze gemeente had een profetische adviesgroep, maar er werd niet naar geluisterd. Optie 3, deze gemeente had een profetische adviesgroep, maar er zat alleen maar broodprofeet in deze adviesgroep. Zullen je allemaal afvragen, wat is een broodprofeet? Het woord zegt het al een beetje. Een broodprofeet heeft altijd werk. Verdient altijd zijn brood. Waarom? Omdat hij graag gewild is. We zien genoeg broodprofeten in het Oude Testament. Gaan we eens terug naar de geschiedenis van koning Agab en koning Jozefat. Ze wilden een stad terugveroveren, de stad Ramoth en Gilead. En die tijd waren er niet veel profeten meer van de Heer, want Izebel, de vrouw van Agab, had ze allemaal gedood. En er waren allemaal Baal, profeten en priesters. Maar ze wilden ter strijde trekken en koning Agab, die neemt het zeker voor het onzeker, die vraagt toch maar 400 profeten, kom alsjeblieft. Moeten wij die stad innemen? Zal God het ons geven in onze hand? En de 400 profeten waren allemaal eenstemmig. Ja, de Heer zal het in jullie hand geven. Nou, koning Agab dacht, dat is mooi. Maar Jozefat, koning Jozefat, was iets kritischer. Hij zei, is er niet nog een profeet? Hij was blijkbaar nog niet overtuigd door 400 man. Ja, koning Agab zei, er is nog wel een profeet, maar hij profeteert alleen maar onheil over mij. En dat was Micha. En Jozefat wees hem terecht en zei, zo moet je niet denken. Haal hem erbij. Dus koning Agab die stuurde bode naar deze profeet Micha. En ze gaven hem duidelijke instructies. Het woord van de profeet is eenstemmig. Profeteer dan net als zij in het voordeel van de koning. Dus eigenlijk werd hij al bevooroordeeld. Je mag wel profeteren, maar profeteer alleen iets goeds wat in overeenstemming is met die profeten. Leuke boodschap. Maar gelukkig was de profeet Micha een profeet die de Heer vreesde. Hij vreesde niet het oordeel van de koning, wat niet best zou zijn geweest, om tegen het voordeel van de koning in te profeteren. Maar hij vreesde de Heer en hij zei, ik kan alleen profeteren wat de Heer mij ingeeft te spreken. Dat zal ik zeggen. En dat was iets heel anders. Dat ging lijnrecht tegen deze profetie in. En hij profeteerde, ik heb de Israëlieten gezien, verstrooid op de bergen, als een schaap zonder herder. En koning Agab werd boos en hij zei, zie nou wel, tegen koning Jozefat, hij kan alleen maar onheil over mij profeteren. En het loon van deze profeet was, ondanks dat hij het woord van God sprak, was in de gevangenis een brood van verdrukking eten, staat er. Dat is een broodprofeet. En we kennen ze misschien vandaag de dag allemaal. Mooie woorden van voorspoed, van rijkdom. En misschien hebben wij er soms van gemaakt, we moeten er een klik mee hebben. Nou, ik kan me een heleboel dingen voorstellen van profetie in de Bijbel waar ik een klik mee kan hebben. Als er een of andere gezalfde profeet die bekend is bij naam, naar mij toe komt en hij zegt, Milan, die zal een rijke bediening starten. In vergelijking met Capital Family Center zal het zijn als een stofje op een weegschaal, Capital dan. en je rijk zal uitbreiden. En vele mensen en gezalfde leiders in het land zul je bediening erkennen. En met je willen samenwerken. Dan zeg ik amen. Dank u wel. Heer, dat u het gaat bevestigen. 7 maal. Maar als er iemand naar me toe komt, misschien wat minder bekende profeet, misschien een onheilsprofeet zoals we het net genoemd hebben. En die zegt, Milan, ik zal jou tonen hoeveel jij moet lijden voor Jezus' naam. Je zal vervolgd worden, je zal bespot worden. Niemand zal jouw bediening herkennen, sterker nog, ze zullen het de secte noemen. Ze zullen zeggen dat je een valse leer verkondigt. Maar houd goede moed, want de Heer zal jou een overwinningskrans geven. Zeg ik, ga achter mij, Satan. Dit woord kan niet van God zijn. Maar tuurlijk, ik begrijp wel wat we bedoelen met de geestelijke klik. Je moet er een geestelijke klik mee hebben. Want als we kijken naar ons vlees, hoeveel mannen God zijn niet gevallen voor mooie woorden, voor meeslepende woorden van profeten. En de wijsheid begint met een vrees voor God. Maar waar begon die vrees voor God? Dat begon in het Oude Testament. Want er stond namelijk een dodelijke straf boven het hoofd van de profeten. Als zij niet het woord van God verkondigden. Als zij vrijmoedig en overmoedig waren om het woord van God te spreken wat niet zo was. Dan konden ze gestenigd worden. En blijkbaar deze valse profeten waren niet bevreesd voor God. Zij dachten dat gaat mij niet overkomen. Maar de profeten die de Heer wel vreesden. Die wisten van nee, God is een rechtvaardige God en hij zal ook oordelen. Hij zal zijn woord uitvoeren. Vrees van God is het begin van alle wijsheid. En ik kan me wel een voorstelling maken wat hier in deze gemeente gebeurde. Ze hadden de naam dat ze leefden. Zoals ik het me voorstel, waren er bedieningen, waren er gaven van God. Maar was het schone schijn? Een mooi wit gepleisterd glaf, het volle dode doodsbeenderen, want deze gemeente was ten dode opgeschreven. Het was aan de buitenkant niet te zien. Het was mooi. Het was aantrekkelijk, het trok zelfs mensen aan. Het bracht zogenaamd leven, maar ze waren ten dode opgeschreven. Maar gelukkig is dit niet het eindoordeel. En lezen we in vers 4. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die machtige God dienen wij. Als wij in ons hart God willen eren, hem op de eerste plaats willen zetten. Want wat ik denk dat er in deze gemeente is gebeurd, is dat ze misschien verblind waren geraakt door een trots, door de zegeningen die God deze gemeente gaf. Het was levend, ging bruisen, er waren gaven. En hoeveel te dag zien we vandaag niet bruisende gemeentes met krachtige, mooie bedieningen. Maar het wordt uitgehold. En het gaat om de naam, misschien gaat het om de naam van de bediening. Van de zalving of van de gezalfde prediker die je staat te verkondigen. En de eer gaat niet meer naar God, maar de eer gaat naar een persoon, gaat naar een gave. Kijk eens die man, wow, als die gaat bidden, dan valt heel de zaal plat, wow. En God moest daarmee afrekenen. Want God wil dat zijn eer op het hoog wordt gehouden. Niet de eer van mensen. Eer van mensen neem ik niet aan, zegt Jezus. En God zoekt mensen die die eer op het oog hebben. En gelukkig waren er mensen in Sardis die zijn eer op het oog hadden. En dan zegt Jezus, en dat gaat zo diep mensen. Als jij zijn naam wil belijden, niet alleen in het verborgene, maar ten overstaande van alle mensen, dan zal God de Vader, dan zal Jezus jouw naam belijden. Voor zijn Vader en voor zijn engelen. Dan moet je eens even laten bezinken. Als jij de eer van God hoog wil houden. Als jij daar bereid bent om je te bekeren. Om je te laten vermanen. Om je te laten terechtwijzen met het doel. Om zijn heerlijkheid hier te laten zien op aarde. Dan zal God, dan zal Jezus jouw naam belijden. Ten overstaande van de mensen. Van de Vader en van zijn engelen. En die God dienen wij mensen. En ik wil eindigen met een kort gebed. En dan wil ik Kenneth naar voren vragen. Heer, ik bid dat wij zullen zijn, Heer Jezus, in deze gemeente. Dat wij zullen verlangen, Heer Jezus, om onze kleren niet te laten bevlekken, Heer Jezus, maar een gereinigd en geheiligd volk zijn voor uw naam, Heer Jezus. Heer, dat u het platform krijgt, Heer, de eer die u toekomt, Heer Jezus. Heer, ik bid voor de profeten dat zij zullen vermanen, Heer Jezus. Heer, dat zij u zullen vrezen, Heer, en het woord van vermaning en van terechtwijzing zullen spreken. Heer, omdat ze u meer vrezen dan eer van mensen. Heer, ik bid, Heer, dat u ons reinigt en heiligt met het bloed van het lam. Heer, dat u een heilige vrees over ons gaf, Heer Jezus, ons, over ons geeft. Want u wilt het geven, het is een gave, Heer. De vrees van de Heer. Die kunt u alleen geven, Heer Jezus. En dan geloof ik, Heer, dat u ons zult toerusten, Heer. Dat u onze naam zult belijden, Heer, voor uw Vader. En ik dank u, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Kan het naar voren vragen?
Goedemorgen allemaal. Hij weet, Milan en Christus zijn allemaal gelijk, hè? Ik wil het vandaag hebben over levende stenen. Milan had het aan het begin van de dienst over een koning. En een koning heeft onderdanen nodig. Onderdanen die hem aanbidden. Maar ook onderdanen die bouwen als een koninkrijk. Maar een koninkrijk met onderdanen wat verdeeld is, of wat op zijn luie stoel blijft zitten, dan gebeurt niks. Dus vandaag wil ik het hebben over levende stenen. Want God heeft een roeping voor ieder van ons. In 1 Petrus 2 vers 5, daar staat, en laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. En Petrus vergelijkt de gemeente hier met een levende tempel. En Christus is het fundament. We hebben het vanochtend al gezongen. Jezus is ons fundament. Nou, ik zit zelf in de bouw. Ik weet hoe belangrijk een fundament is voor een gebouw. En je ziet er niks van. Dat fundament zit onder de grond. Maar als dat fundament niet goed is, dan scheurt het gebouw. Dan komt er een moment, wanneer de stormen komen, wanneer de aardbevingen komen, dat er scheuren verschijnen in dat gebouw. Daarom is dat fundament zo belangrijk. En Christus is dat fundament. En dat is wat Petrus het hierover heeft. En wij als christenen zijn die levende stenen. Dan zomaar een paar plaatjes uit onze beroepspraktijk. Dat linkerplaatje, dat is gewoon een pak stenen. Als we zo bij elkaar blijven zitten en we doen niks, dan gebeurt er ook niks. Dan mist het zijn doel. Die stenen zijn gemaakt om samen een huis te vormen. Om samen onderdak te bieden. Ze hebben allemaal een doel op zich. Dus dat zien we rechts weer terug. We zijn allemaal nodig om Gods koninkrijk, om de tempel te bouwen. Dat is een hele mooie klein zijsprongetje. Als dan uiteindelijk die stenen aan elkaar vermetseld zijn. De specie of de lijm die daartussen zit. Dat is de Heilige Geest die ons samen verbindt. Die zorgt dat die stenen die samenhang blijven houden. Paulus omschrijft het zo. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. En als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. En zo zijn we allemaal een deel van dat lichaam van Christus. En misschien zijn er mensen die, meerdere mensen die een mond zijn. Maar ook daar zijn nog verschillende taken in. Er zijn mensen nodig voor onderwijs. Er zijn ook mensen nodig om een bemoedigend woord te geven aan mensen die in de put zitten. Misschien zijn er mensen die de hand zijn van het levende Christus, van het levende lichaam van Christus. Maar ook daarin zijn verschillende taken weggelegd. Het kan zijn voor handoplegging, om zieken te genezen. Maar het kan ook dienend zijn om anderen te helpen, om koffie te schenken hierachter, of 's ochtends de deur op tijd open te doen. En dit is onze maatschappij. Ik. Alles draait om ikken. En de rest kan. Alles draait om ik. Alles is ik gericht in onze maatschappij. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Als we allemaal losse stenen zouden zijn, dan hebben we nog geen tempel, dan hebben we nog geen kerk. Als we allemaal handen zouden zijn, dan hebben we nog geen lichaam wat kan functioneren als lichaam. Daarom zijn we als christenen afhankelijk van elkaar. We hebben elkaar nodig. En God heeft al zijn kinderen nodig om zijn koninkrijk te bouwen. En God heeft een roeping voor ieder van ons. Voor ieder van ons heeft hij een aparte taak. En dat is een voorrecht. Als God je roept voor een bepaalde taak. En soms kan dat zelfs een levenstaak zijn. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden uit de Bijbel. Jacob wordt als door God uitgekozen als stamvader voor het volk Israël. En dat wordt aan zijn moeder al bevestigd. Wanneer ze nog in de moederschoot zitten. Dat niet de oudste broer, Esau, verkozen is als stamvader. Maar dat de tweede, dat Jacob, de stamvader zal zijn. God koos Gideon om de Israëlieten te bevrijden van de Midjanieten. Dat kunnen we lezen in Rechter 6. En God riep hem door een engel naar hem toe te zenden. God koos David om koning te worden over het volk Israël. En God stuurde Samuel naar hem toe om hem te zalven tot koning. God riep Samuel midden in de nacht. God riep hem bij zijn naam. Samuel, Samuel. God riep Mozes om zijn volk uit Egypte te leiden. Om zijn volk te bevrijden van de farao. En God verscheen in de brandende doornstruik. En Mozes dacht, hé, wat is er aan de hand? En hij ging daar kijken. En toen sprak God hem aan. En wil ik even lezen vanaf vers 10, Exodus 3. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? En de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Maar God antwoordde, ik zal bij je zijn. Maar Mozes zei, stel dat ik naar die Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van jullie voorouders mij gestuurd heeft en ze geloven mij niet. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben er die je zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Vervolgens liet God hem 3 wondertekenen doen. De staf die in een slang veranderde en weer terug in de staf. Hij moest zijn hand in zijn kleed stoppen. En toen hij hem eruit haalde, verscheen er een uitslag op. En toen hij hem terug in zijn kleed stak, was de uitslag weg. En hij moest water op de grond gieten. En dat water veranderde in bloed. Maar Mozes antwoordde, neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken heeft. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Maar de Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol, neemt u mij niet kwalijk? Heer, stuurt toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de leviet Aaron? Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen. Nou, Mozes was niet meteen overtuigd toen God hem riep. Dat is iets wat duidelijk is. Maar wat zijn Gods beweegredenen om iemand te roepen? Het is geen beloning als God je roept. God doet het niet omdat hij jou zo geweldig vindt, omdat jouw kwaliteiten zo goed zijn. En God roept je omdat hij jouw hart ziet. God roept je omdat hij de kwaliteiten ziet die hij in jou wil ontwikkelen. Dat is de reden dat God jou roept. En wat is het belang van God? Om een van zijn kinderen te roepen voor een bepaalde taak. Het is dat we het niet uit eigen kracht zouden doen, maar dat we het in afhankelijkheid van hem doen. En wat zijn belangrijke factoren die meespelen bij een goddelijke roeping? Gods plan en bedoeling met het leven van de gelovigen. Als we kijken naar Johannes de Doper. Zijn leven was bedoeld om de weg vrij te maken voor Jezus. De bereidheid van de gelovigen om de taak te aanvaarden is ook een van die aspecten die een rol spelen. Kijk maar naar Maria toen de engel verscheen en tegen haar zei dat ze een zoon zou krijgen. Dat zij de Zoon van God zou ontvangen. En zij was bereid om die taak te aanvaarden. En de mate van afhankelijkheid en gehoorzaamheid van de gelovigen. Ik weet niet of jullie de profeten allemaal gelezen hebben. Maar als ik nou kijk naar Ezechiël 4. Dan zou ik toch even achter mijn oor krabben als God dat tegen me zou zeggen. Ezechiël moest de schuld van het volk dragen. Hij moest 390 dagen op zijn linkerzij liggen voor de schuld van Israël. En nog eens 40 dagen op zijn zij voor de schuld van Juda. En hij moest bovendien een gerstekoek eten die gebakken was op mensenuitwerpselen. Daarvan had hij het gezegd, dat gaat me net iets te ver. Dus dan mocht hij van God uitwerpselen van runderen gebruiken. Maar hoe zouden wij reageren als God ons roept om iets vreemds te doen? Waarvan de hele wereld zegt, die is helemaal van het padje af. Vaak roept God mensen voor een levenstaak die bij hun karakter of talenten past. Maar het is niet altijd zo. Als we kijken naar Mozes, dan heeft hij eerst 40 jaar van zijn leven geprobeerd om iets te worden. Toen vluchtte hij de woestijn in omdat hij een Egyptenaar had doodgeslagen. En dan had hij 40 jaar nodig om juist niets te worden. En die laatste 40 jaar van zijn leven liet God zien wat hij kan doen met iemand die niets geworden was. De godsmannen in de Bijbel, die waren door Gods krachtige hulp in staat om bovennatuurlijke dingen te doen. En die bekwaamheden, die spelen natuurlijk een rol. Als we kijken naar Mozes, hij was getraind, hij had een opleiding gehad aan het huis van de farao. Ook Paulus heeft, voordat hij apostel werd, was hij opgeleid als fariseer. Het is niet dat God dan niks meer doet, maar dat is het God niet in eerste instantie om te doen. Het gaat om onze beschikbaarheid. En God zoekt gewone mensen, zoals jij en ik, om bijzondere, bovennatuurlijke dingen te doen voor zijn koninkrijk. In 2 Timotheüs 1 vers 9 staat, hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Het is puur en alleen genade dat we in zijn koninkrijk mogen dienen. Niet omdat we onze taken zo geweldig doen. We moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. Het is genade. En als wij zo beschikbaar zijn, dan zal hij door onze handen heen werken. Als ik nou kijk in de Bijbel, dan zie je vaak dat God mensen roept die al bezig zijn in zijn koninkrijk. Laten we even kijken naar de roeping van Barnabas en Saulus. Het staat in Handelingen 12, tot en met vers 13, vers 2. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun gift overhandigd te hebben. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas en Saulus. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Ja, we zien hier dat Barnabas en Saulus al actief waren voor de gemeente. Ze waren al actief op de plaats waar gewoon hulp nodig was. Waar bediening, waar nood was. Daar waren ze al aan dienen. En vanuit die positie werden ze geroepen. Bij de roepen van Samuel zien we dat ook. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Ook Samuel diende de Heere al, voordat hij geroepen werd. En ik denk dat dat een belangrijk principe is. Dat God vaak zijn kinderen roept die al bezig zijn in zijn koninkrijk. Die al actief zijn in zijn koninkrijk. Iemand die liever op zijn stoel blijft zitten, alleen op zondagochtend die komt en denkt, de rest... Dat geloof ik wel. Die zal God niet zomaar roepen, want God kent het hart. God kent ons hart, zijn we bereid? Zijn we bereid om 's ochtends vroeger op te staan, om de deur open te doen? Zijn we bereid om een luiers te verschonen op de crash? En van daaruit geloof ik dat God die speciale dingen die hij voor jou heeft weggelegd, zal openbaren. En dat zeggen ze vaak, en ik weet de percentages hier niet, maar vaak wordt een groot deel van het werk door een klein aantal gemeenteleden gedaan. Ik heb wel eens percentages gehoord dat 80% van het werk, maar dat 20% van de mensen gedaan wordt. En ik weet niet hoe het hier is, Kors, maar gelukkig. Gelukkig. Maar toch is het vaak zo dat een deel niets doet en meelift op hetgene wat de anderen doen. Ja, als God je roept, dan kun je wel eens het idee hebben, kan ik het wel aan? Soms roept God mensen voor een taak waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Misschien deins je ervoor terug en denk je, ja, dat is niks voor mij, laat de anderen het maar doen. Nou, je bent niet de enige. Als we kijken in de Bijbel, dan zien we dat Mozes het ook had. We hebben het net gelezen. Heer, ik kan het niet. Wat moeten ze wel niet denken? Zouden ze mij wel geloven? Gideon, die werd ook geroepen door God om het volk te bevrijden. Maar hij zei, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft onze stam en onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben ook nog de jongste. Dus wie ben ik? Ook Jeremia werd geroepen. En zijn antwoord was, nee Heer mijn God, ik kan het woord niet brengen, ik ben te jong. Dat zijn zo van die menselijke reacties. Ik ben te jong, of ze Hoe kijken ze naar me? Zullen ze me wel accepteren? Stuur maar iemand anders. Ben jij beschikbaar? Ben jij je laten gebruiken als een levende steen? Als een deel van het lichaam van Christus? En dat kan heel eenvoudig. Kan dat beginnen met schoonmaken, met koffie schenken. Helpen met de kinderkerk. Of achterin de beamer bedienen. En als hij jouw hart mag bewerken, dan zal hij jou ook laten zien wat voor taak, wat voor levenstaak hij nog voor jou heeft. Dat was de laatste. En ik wil het muziekteam weer naar voren vragen. En misschien zit je hier vanochtend en je denkt, ja, ik heb nog geen roeping ontvangen. Ik heb nog geen droom gehad van God of geen woord van God. Wat ik mag doen, of ik een hand ben, of een oog, of een voet. En misschien heb je wel al iets ontvangen. Maar denk je, ja, maar dat is niks voor mij, dat kan ik niet. Kom er naar voren, we willen graag ook met je bidden dat God bevestiging geeft, dat God je toerust. Dat we actief worden, dat we een levende steen zijn om zijn koninkrijk te bouwen. Amen.